Fragment uit het hoorcollege van Fik Meijer over de klassieke oudheid.
De Grieken hadden dus een taaleenheid, maar ook een culturele eenheid. Men was trots op het Grieks zijn. En juist in deze periode dat men alles ontdekt, die 8e, 7e en 6e eeuw voor Christus, begint men zich te bezinnen op wat het gemeenschappelijke is dat die Grieken met elkaar verbindt. En ze kwamen dan natuurlijk ook uit bij de goden. De goden die door alle Grieken aanbeden worden. De 12 Olympische goden. Zeus, Hera, Apollo, Hermes, Afrodite, Poseidon. Die goden werden door alle mensen aanbeden. En de ene stad vereerde meer god Zeus. De ander stelde zich meer onder de hoede van god Poseidon. Maar gezamenlijk had men dan tempels. Men had festivals gezamenlijk. En als u nou gaat naar Delphi en u komt daar in die beroemde tempel van Apollo. De god Apollo, de god van het licht, de god van de schone kunsten, de god van de voorspellingen. En die Apollo, die leidde eigenlijk de Grieken in de wereld. Want wat gebeurde er? Men vroeg Apollo raad. Grieken vertrouwden erop, geloofden in het orakel. In het heiligdom van Apollo. En die Apollo die deed voorspellingen dankzij een priesteres, de Pythia, die op een drievoet zat. En die wel brabbelde in een geur van rook. En die klanken van haar die werden dan vertaald door een priester. En zo werd dat dan verder uitgelegd aan de mensen. En je kon daar vragen, gaat mijn huwelijk goed? Blijf ik lang leven? Krijg ik kinderen? Zal ik mooie reizen maken? En je kon ook vragen over, zal ik als koning een rijk veroveren? U kent wellicht het verhaal van koning Croesus, die in 546 voor Christus naar het heiligdom van Apollo kwam. En hij legde daar de vraag voor, wat zal ik doen als ik tegen Perzië ga vechten? De Pythia trok zich terug, kwam in een geur van rook naar boven en de priester vertaalde dat als koning Croesus van Lydië de Perzen zou aanvallen, dan zou hij een groot rijk vernietigen. En koning Croesus viel aan en vernietigde zijn eigen rijk. Dus de voorspelling kwam uit. Zo zijn er heel veel voorspellingen gedaan. En de Grieken vertrouwden daarop. Want dat was iets wat bij die wereld hoorde. Barbaren werden daar wel toegelaten. Zij het onder bepaalde voorwaarden. Zij moesten dus grote schatten betalen om een voorspelling te krijgen. En als u nu die bochtige weg naar boven gaat, en u moet het vooral doen bij zonsopgang als de nevel over de bergen ligt, dan zie je daar die schathuizen opdoemen. Die schathuizen waar ooit koningen, heersers, bestuurders van steden hun rijkdommen gaven om een gunstige voorspelling te krijgen. En er was nog één groot festival waar alle Grieken eigenlijk aan meededen. Een festival dat wij allemaal kennen als de Olympische Spelen. We hebben het afgelopen zomer weer gehad, de Olympische Spelen. En dat is dan een heel heidens ceremonieel. Daar komt geen god aan te pas. Maar de Olympische Spelen in de oudheid, die waren ter ere van de oppergod Zeus. Als u nu naar Olympia gaat, dan ziet u daar midden in het heilige der heiligen van Olympia, ziet u de tempel van Zeus. Waarin een groot beeld van Zeus zou hebben gestaan. Gemaakt door de beeldhouwer Phidias van 13 meter hoogte. En daar in die tempel zwoeren de atleten trouw en eerlijkheid. Zij zouden eerlijk strijden. Daar mochten geen barbaren komen. Daar mochten alleen Grieken komen. En hoe verdeeld de Grieken ook waren, 3 maanden voordat de Olympische Spelen gehouden werden, werd er een soort vrede afgekondigd, zodat de mensen konden reizen naar Olympia en ook weer terug konden gaan. En in dat Olympische geheel, daar uitte zich eigenlijk de Griekse cultuur. Eenheid in verscheidenheid. Dat is wat ik u in dit eerste college heb willen uitleggen. De verdeeldheid van de Grieken kwam tot uitdrukking in hun politieke leven. Maar daardoorheen liep die culturele verbondenheid. En dat is iets wat in de latere Griekse geschiedenis waar we het ook nog over zullen hebben, vaak voor zal komen. Hoe verdeeld ze ook waren, men was trots op die Griekse identiteit en dat zou op vele manieren nog naar voren komen.